Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik mag rustig weten dat het begin altijd moeilijk is. Voor mij ook. Elke tijdje opnieuw, elke sessie opnieuw. Maar we moeten er ons maar aan wagen. Een paar weken geleden, alweer geloof ik, maar misschien langer, kreeg ik een tijdschrift in handen. Een katholiek tijdschrift. Met daarin nogal wat bijdragen over zenmeditatie. En dat is natuurlijk altijd bevrijdend en hoopvol. Dat blijkt dat daar zo een gesprek op gang komt. Heel lang heeft men gedacht, het oosten en het westen, forget it. Dat is zo niet te rijmen, maar dat was al zo'n 50 jaar. Zijn daar zo'n pogingen. En dat tijdschrift was daar een expressie van. En dus hoopvol. Maar het begon met een inleiding van iemand die schreef. Dat was zo eigenlijk een vaststaand feit. Zen kent geen ethiek. Punt. Ik weet niet of u het gelezen heeft. Ik weet, sommigen weten natuurlijk precies welk tijdschrift dat is. Maar daar stond het. Met duidelijke letters. Zen kent geen ethiek. En iets anders. In heel veel zo probeersels van te laten zien. Wat het mensen doet als ze met meditatie in aanraking komen. Lijkt bovendien of het toch een beetje veel, een privé aangelegenheid is. Dus dat zijn maar even twee punten om het aan te stippen. Zen kent geen ethiek, punt. En de indruk die je krijgt, de suggestie is toch, het lijkt een beetje, je doet het eigenlijk toch om zelf uit een impasse te komen, of wat dan ook. Misschien moeten we daar gewoon maar even bij stilstaan. Want blijkbaar is dat toch een heel wezenlijk punt. Ook van die zen heeft geen ethiek. De discussies momenteel binnen het zen-boeddhisme bijvoorbeeld, maar ook in de dialoog boeddhisme-christendom, komen daar toch altijd weer op terug. Op dat verwijt. Ook vanuit zen zelf. Ook van bekende Japanse zenmeesters die naar hun eigen oorlogsverleden kijken. En naar een dieper verleden. En naar hun hele houding. Is het niet voor een stuk waar? Hoe zit dat? Hoe komt dat? Is dat echt zo? En vooral, is dat goed? Of is dat fout? We ontkomen daar niet aan. We kunnen zeggen, daar heb ik niks mee te maken met die vraag. Ik doe zen omdat ik zelf met iets zit. Oké. Die vraag ligt buiten me. Nee. Want hij duikt de hele geschiedenis van zen en het boeddhisme duikt die op. Ook als u zich verdiept in de klassieke zenteksten, komen we die een keer levensgroot tegen. Mensen die daar met de teksten een beetje vertrouwd zijn. Het tweede hoofdstuk van de Wu Men Quan, de muur zonder poorten, gaat daarover. Is waar het eindelijk om gaat, die bevrijding, dat wakker worden, dat het weer stroomt, of als u een christelijke of een joodse bijbelse term wil, dat er een nieuwe geest in mij leeft, of een nieuw hart in mij gelegd wordt, dat het leven weer stroomt, hè, betekent dat dat ethiek niet meer meetelt. Daar hebben mensen echt mee geworsteld. De hele geschiedenis van zen. Misschien de hele geschiedenis van het boeddhisme. Dus we moeten daar maar even gewoon bij stilstaan. Zen kent geen ethiek. Is dat goed of is dat niet goed? Allereerst dit. Voor mij persoonlijk. En uiteraard kan ik niet anders dan persoonlijk praten. Wij zijn allemaal uniek zoals we hier zitten. Ik heb nooit een garantie dat mijn verhaal overkomt. Dat u meebeleeft wat ik beleefd heb. Maar voor mij persoonlijk is dat op een beslissend moment in mijn leven, toen ik voor het eerst met zijn in aanraking kwam, ontzettend positief geweest en bevrijdend. En misschien kent u het verhaal, ik kwam bij Masao Abe. Ik was, geloof ik, al net 2 jaar in Leuven benoemd tot prof, of profje, wat u wil. Ik heb daar niet zo'n heel erg hoge duk van die hele toestand daar. Maar ik zat behoorlijk vast. En ik ben echt naar Japan gereisd. En ik kwam bij Masao Abe. En dankzij zijn vragen en doorbleven vragen, ja, ontdekte ik wel dat ik niet veel grond had om op te staan. En dat ik heel erg vast zat. Laat ik het anders zeggen. Dat ik door alles wat in mijn leven op mij afgekomen was, ook aan moraal, sorry, ook aan ethiek en oproep daartoe, dat dat voor een groot stuk een puinhoop was. En dat dat een heel stuk van mijn impasse was. En misschien nog een groter stuk, dat ik ontdekte dat ik met mijn studie en mij verdiepen in filosofische teksten, boeddhistische, christelijke, er ook niet uitkwam. Maar allereerst toch dat gevoel op een of andere manier van impasse voor een muur staan en mislukt zijn. Ik weet niet of u dat herkent, op een bepaalde manier, soms wel, soms niet, misschien komt het nog. Troost u, het is eerder bevrijdend dan wat anders. Dat moet ik er meteen bij zeggen. Dat is echt wat vroeger in de liturgie van Pasen, die mij heel dierbaar is, altijd gezongen wordt met O Felix Culpa, o gelukkige schuld. Dat wist ik toen nog niet. Ik vond het een verschrikkelijke schuld. Ik kwam er echt niet meer uit. Het is of je vastzit. En op dat moment zei Masao Abe, sprak hij die woorden uit in het Duits, en hij citeerde daarbij Nietzsche, dat het allereerst gaat, en hij noemde dat een beetje filosofisch, dat is de verticale dimensie van zen. Dat is het diepste wezen van elke religie. En hij wees toen, tot mijn verbazing, naar Dostojevski en de christelijke, joods-christelijke visies, daarover David. Maar dit eerst. Eerst zei hij nog iets anders. Toen ik zei dat ik mezelf niet kon aanvaarden, dat weet u, you are accepted. Just as you are, here and now. Niet dat die woorden ineens mij alle ramen openmaakten en alle deuren, nee. Maar het was van grote betekenis. Het was of daar ineens toch de mogelijkheid van een andere weg, een ander perspectief kwam. En meteen erop zei hij, voor of ik Nietzsche gelezen had, nou, ik nam al zo spraakzaam een toestraat als kerkboek mee in de kerk, als ik van mijn ouders naar de kerk moest, dat was vroeger, in de 50er jaren. Daar heb ik geen idee van hoe dat allemaal nog was. Zeker bij de Jezuïeten. En ik las al zo spraakzaam en toestra. En ik kende dus ook de jenseits von gut und böse. Dat allereerst. En hij zei, dat is de redding. Jenseits von gut und böse. Dat is, you are accepted just as you are. En dat is wat ik later, dat zijn mijn lievelingswoorden, dat is zoals het voor mij het meest levend is. Je kunt er niet uitvallen. Ik kan niet eens zeggen wat het is waar ik niet uit kan vallen. Je kunt er nooit en niet uitvallen. En dat reikt dieper, verder, hoger, voorbij alle ethiek. Dat is waar. Dus nogmaals, kent zijn ethiek. Het eerste wat op mijn weg daar afkwam, was precies verbonden met die vraag, was dat zeer bevrijdend. En tegelijk is het het punt waarbinnen de zen en binnen de discussie, boeddhisme, christendom, altijd weer overgevallen wordt. En nogmaals, dat is zoals een hele beroemde Japanse zenmeester, ik weet niet of hij nog leeft, dat was een vriend van Hisamatsu. En Hisamatsu, dat weet u, dat was de leraar van Masao Abe, die mij die woorden sprak, jenseits von gut und böse. Die zegt dat met even zoveel woorden, hoe groot de impasse is van de traditionele zaak. Hij zegt, op dit punt moet Zen bevrijd worden van Zen. En dat het zeer gevaarlijk is hier te schuilen, wat dikwijls gebeurde in de Zen-traditie, achter geen ethiek. Maar nogmaals, dat allereerste, dat is een ontdekking, dat, laat ik het zo zeggen, nog de ethiek, nog goed en kwaad, nog de scheiding tussen leven en dood, nog alles wat mijn verstand mij zegt, het laatste woord heeft. Dit allereerst. Hoe ik ook mij denk, afschrijf, oordeel, veroordeel, het is niet het laatste woord. En dat kun je genade noemen, dat kun je, zoals Hisamatsu dat noemt, vergeving noemen. Dat valt buiten de orde van goed en kwaad, dat overstijgt iets, dat bestaat, sorry, vergeving bestaat, wezenlijk. Dat de een tegen de ander dat uit kan spreken, uit zijn hart, niet wordt vergeven en voor de rest barst, maar echt helemaal diep. Hisamatsu zegt dat is het grootste wat er is. Hisamatsu zegt zelfs, daar wordt de wet van goed en kwaad, de wet van het karma, zo is dat, totaal doorbroken. Dat is van een andere orde. Dat allereerst. Dus als voor u de regels zijn kent geen ethiek kilklinken, denk dan ook aan die woorden over vergeving. Of aan liefde. Of aan verwondering. Dat is ook voorbij wat te begrijpen is. Voorbij wat wij kennen. En sorry, wat klinkt makkelijk, voorbij wat wij kennen, voorbij goed en kwaad, voorbij leven en dood. Filosofisch, verstandelijk is het misschien te begrijpen, maar met het hart is dat een hele lange weg. Dat zal voor iedereen anders zijn. In elk geval, voor mij is dat een lange geweest. Een lange weg. Voor Hisamatsu, lang en pijnlijk. Voor Masao Abe, voor mijn eigen leraren. Voor Kobori, die neef van de keizer, tot bijna zijn 60ste. Niet dat hij het verstandelijk allemaal wist. Ik kon er keurig over schrijven, artikeltjes lezen, over praten. Maar voordat dat echt levende werkelijkheid werd. Dus blijkbaar is dat iets heel, heel wezenlijks. Wat hier zo even genoemd wordt. Ethiek, geen ethiek, voorbij ethiek. Allereerst voorbij ethiek. En tegelijk toch weer, wat dan met die ethiek, die levensgoed aanwezig moet zijn. En waar we nooit aan ontkomen. Meer nog, juist vanuit, noem maar, die ontdekking of die ommekeer, dat is een woord van de Boeddha, hè? Paravriti, Ashraya Paravriti, de Engelse vertaling is nog altijd het mooiste, waar het om gaat, laten we zeggen, waarom wij uiteindelijk hier zijn en hier komen en aan een traditie raken, daarover dadelijk. Of dat nou is wat wij met die vreemde traditie eigenlijk aan het doen zijn, is in de grond dit ontdekken. Dat er een fundamentele ommekeer is. Zo heet het in het Engels, heet het Revolution of the Fundaments. Dat laat al zien dat het niet gaat om een beetje een correctie in de marge van je psyche. Of om je beter in je chakra's te voelen. Ik weet niet waar die zitten, maar dat doet er niet toe. Of al dat soort dingen. Het gaat over iets zeer wezenlijks. Laat ik het met mijn woorden zeggen. Daar waar je volledig voor een muur staat. Waar er geen grond onder je voeten is. Waar je van overtuigd bent dat er niets over is. Dat zijn woorden van Hisamatsu. Daar begint het echte en grote. En het lijkt soms, je lijkt of je eruit valt. Het lijkt of je te pletten valt. Het lijkt, dat zijn de woorden van Imkar Schleukel, leraar van Jan Borg. En die heeft dat indrukwekkend over gezegd. Het lijkt bijna of het een suïcidepoging is. Want of je alles loslaat waaraan je tot nu toe je vast kon houden. He, dat is onze logica. Die veel dieper in ons zit. Ons verstand, hè? Onze kennis, denken dat je de werkelijkheid kunt vangen met kennis en met goed en kwaad. Daar is dus heel iets wezenlijks aan de hand. En wij zitten hier en wij hebben met een traditie te maken die dat 2500 jaar stamelend heeft vertolkt. Stamelend. En intussen zitten we ook in een westerse traditie, die joods-christelijke, die ons denk ik of we willen of niet, in de genen zit, in het bloed, die dat ook precies hetzelfde ons probeert voor te houden. misschien kan ik dat een klein beetje proberen in deze eerste lezing, dit verhaaltje, een beetje dichter bij elkaar te brengen. Of een beetje, verduidelijken is niet het woord, maar dat het wat overkomt. En dat het een beetje geplaatst kan worden, ook van die zen heeft geen ethiek en toch ethiek. En het bevrijdende van die geen ethiek. En tegelijk die oproep. En dan nog midden in de wereld terug ontdekken, ja, we hebben daar rekening mee te houden. Misschien maar om helemaal te beginnen bij het begin, bij de Boeddha zelf, die overigens de oudste tekst erover, ik heb die wel eens aangehaald, de Lalita Vishtara Sutra, een naam die ik altijd onthoud omdat het op Lolita lijkt, want anders zou ik het ook niet onthouden, en dat mag u dus misschien ook wel op die manier onthouden, want daardoor blijft het wel in mijn kop. Daar wordt beschreven, één keer heeft, misschien nog een paar andere keren, maar vooral daar, heeft Boeddha iets beschreven hoe vast hij zelf zat. En waarom hij wegging uit zijn geprivilegeerde conditie. He, rijkdom, hij had alles wat zijn hartje begeerde. Rijkdom, macht, een harem. Hij was gelukkig, hij was gezond, lief gezinnetje, aardige kindertjes, zo. En toch laat hij alles achter, omdat hij geconfronteerd wordt met het lijden buiten. Dat is fundamenteel. He. Hij gaat niet zo van, ik zit in impasse, ik heb een soort depressie, het komt bij mij niet uit zijn verf, of uit de verf. Nee, hij is van meet af aan betrokken en gaat op weg omdat hij een antwoord met zijn hart wil. Het antwoord is niet het goede woord. Omdat hij uitkomst wil, opening wil voor heel de wereld, voor alle levende wezens. Zo nadrukkelijk. En daar staat dat zelfs in de nacht, na 9 jaar ploeteren, zitten, harde ascese, is alles nog dicht voordat het open gaat. Dus wat het ook geweest is, ook bij hem is daar een hele diepe impasse. Geen glimpje licht staat er. En ineens is dat anders. En ineens heeft hij geen andere woorden dan dat het die totale ommekeer is. En ineens zegt hij dan nog een keer, waarom hij ook op weg gegaan is, met mij is heel de werkelijkheid bevrijd. Hij zegt niet, ziezo, ik ben eruit, gelukkig, ik voel me nou wat beter. En nou eens naar die arme stakkers kijken of ik die kan helpen. Nee, hij heeft heel lang ten eerste geaarzeld of hij het onder woorden kon brengen. Hij was lang overtuigd, niemand weet hoe lang, maanden, weken. Dit kan ik nooit onder woorden brengen. Dus de glibberigheid van woorden kwam levensgroot op hem af. En toch ging hij uiteindelijk daar voorzichtig over spreken. En dan komen we eigenlijk terug op bij die kwestie van die geen ofwel ethiek. Het eerste wat de Boeddha uitspreekt in het zogenaamde hertenpark daar bij Benares, dat er zijn de 4 edele waarheden. Zo gaat het altijd. 4 noble truths. 4 edele waarheden. Misschien is het goed, hij heeft zo'n beetje van punt 1, punt 2, punt 3, maar daar leer je iets mee. Ja, als iemand het een beetje opzond zo. Die man die hier het klooster gesticht heeft, dat wist ik ook niet. Anders Jansen, dat was een kei in wiskunde, wist u dat? Daarom heeft hij het zo ver gebracht met al die kloosters en die missie. Punt 1, punt 2, wat gaan we nou doen? Punt 1, punt 2. Het helpt. Het helpt dat het minder chaotisch wordt. Ik weet dat zelf. Ik heb altijd moeite gehad om orde te brengen in mijn leven. Maar het helpt. Punt 1, punt 2, wat ga ik vandaag doen? Zo. En de Boeddha deed het ook een beetje. De 4 edele waarheden. Het eerste is, leven is lijden. Het is nogal wat. Eigenlijk zegt hij, de impasse is, die er van ons allemaal is, is grenzeloos. Bijna uitzichtloos. Noem het lijden. En hij zegt er meteen aan, de oorzaak van het lijden is gehechtheid. Ja. Wat dat ook is. Dat is een griezelig begrip. En als een soort escape is dat natuurlijk heel gauw vertaald. Gehechtheid aan eten, aan drinken, aan geld, aan seks, aan macht. Dat is makkelijk. Dus je pakt die ethiek weer op. Je gaat jezelf goed te lijf. Al die dingen, dat mag niet, dat kan niet. Dat is ongeoorloofd. Het geeft chaos. Nee. Uit de eerste teksten van Boeddha blijkt dat hij juist ingaat tegen gehechtheid aan woorden. Aan begrippen, aan wat wij noemen kennis, ook kennis van goed en kwaad. Wij hebben het keurig op een rijtje staan. Wij weten hoe het hoort, wij weten hoe het niet hoort. Dat is het laatste woord. Ben je goed, dan bof je. Ben je slecht, dan niet. En dat doorbreekt hij. Al doet hij dat zeer voorzichtig. Het enige zal hij zeggen, hij geeft geen antwoorden. Hij zal alle antwoorden onderuit halen. Net als alle klassieke zenverhalen uit China. Elk klassiek zenverhaal, passage na passage, trekt het matje onder ons vandaan. Als we even al een suggestie krijgen, dan gaat er een licht aan. Meteen het matje onder ons vandaan. Meteen nee. Zelfs de wijste uitspraken van de wijste grote boeddhisten uit het verleden, inclusief Boeddha, worden daar onderuit gehaald. Van de Boeddha wordt gewoon gezegd, had hij maar zijn mond gehouden. Hij doet niks anders dan ons gouden stof in de ogen strooien. Het is dan wel goud, maar gouden stof in je ogen is ook irritant. Ja, en zo gaat dat door. Het ene na het andere. En na de Boeddha is het vooral Nagarjuna die dat duidelijk maakt. Hè. Gehechtheid is onze grootste valkuil, is niet eens dat we zo graag shoppen en eten en drinken en andere dingen doen die fijn zijn en gecompliceerd zijn, maar dat wij zo diep vastzitten aan begrippen. Dat is merkwaardig. Dat eigenlijk dan eigenlijk staat in die tweede tekst van Boeddha over gehechtheid, hoe vast wij zitten in, ja, in wat? Daar heeft die Shamatsu iets indrukwekkends over gezegd. Precies over die tweede regel van Boeddha. En dat brengt het ineens een stuk dichterbij in onze cultuur. Want wat zegt hij? Over dat gehecht zijn. En dat vastzitten in het impasse van, het is alleen maar te aanvaarden als wij het kennen en begrijpen of kunnen voelen. Dus hetzelfde, ik voel me slecht en zo. Het gaat om iets fundamenteel diepers. En dan wijst uitgerekend Hisamatsu naar het begin van de Bijbel. Sommigen van u, ik heb dit verhaal al vaak verteld, ik kan het niet genoeg herhalen, want het is fundamenteel. Hij zegt zelfs letterlijk zo, in mijn volgende boek komt dat ook met die regel daarbij, als ik één beeld zou willen aanhalen uit alle religieuze culturen, wat voor mij het diepste weergeeft, wat is er met de mens gebeurd? Wat is onze impasse? Dan is dat het beeld uit Genesis, het eten van de boom van kennis. Je zou kunnen zeggen, het werd altijd zo geïnterpreteerd, dat is krankzinnig, dat God dat verbod aan de mensen oplag. Ja, de meeste theologen, inclusief Augustinus, hebben gezegd, ja, het is een kwestie van gehoorzaamheid. Hij wil dat zo, buig je kop. Maar eigenlijk is het natuurlijk idioot. Hij wil dat voor zichzelf houden. Nee, nee. Dat is het grote van de Kierkegaard. Maar het is nog groter van Hisamatsu, als Zen-boeddhist, dat hij laat zien, waar ligt de val, de impasse van de mens. Dat we eten van de boom van kennis. Er staat bij, van kennis van goed en kwaad. En er staat ook bij, dat is de boom des doods. Op dat moment werd de dood begrepen als een zwart gat. Als een niets. Hoe meer je de werkelijkheid met je verstand, met de boom van kennis, daar komt het door mee, in kaart brengt, duidelijk maakt, ook qua ethiek, ook qua moraal, besef je ineens dat je eruit valt. En dan duikt de dood op, of de leegte in negatieve zin, of het niets als een groot zwart gat. En daarvan zegt Hisamatsu, dit is wat de Boeddha duidelijk maakt. Dit is wat de Joods-christelijke traditie duidelijk maakt. Dit is wat wij geven aan alle zien. Hoe diep dat in ons zit. Hij zegt er overigens bij, het is heel makkelijk verstandelijk te begrijpen. Je leest een boekje en zegt, dat is het. Kan ik fijn over praten, nou weten we het. Maar is dat echt tot je doorgedrongen, dat is een lange weg. Een pijnlijke weg. Want je hebt het gevoel, als je de boom van kennis loslaat, of de boom van de ethiek, of wat dan ook, of alles onder je weg valt. Dat kan niet, dat mag niet, ik ben verloren. En het tegendeel is waar. En daar gaan alle grote getuigenissen. Of het nou van mijn geliefde Dostoevsky is, of van mijn even geliefde Shestov, of van Kierkegaard, of wat ik nu aan het lezen ben, Karel Barth, een theoloog die heel erg door Kierkegaard beïnvloed is. in het eerste deel van zijn leven. En tot mijn grote verbijstering in het tweede deel van zijn leven, door uitgerekend zijn lievelingsstudent. Dat was een zenboeddhist uit Japan, die hem langzamerhand op andere gedachten bracht. Omgekeerd ook hoor, omgekeerd ook. Dat is een prachtige. Maar allebei komen ze daarop neer dat ze dit opnieuw ontdekken. In hun eigen taal. De boeddhist, die praat vooral over de woorden van de Boeddha. Hè, dat gevangen zijn, entangled heet het. Hè, verstrikt zijn in begrippen, in woorden, in alles. En er niet meer uitkomen. In moraal. En dus jezelf oordelen en veroordelen. Automatisch. Zodat het bijna lijkt, dat kan niet anders. Dit is duidelijk. En dan levensschoon, nee. Nee, dit is niet het laatste woord. Hoe je dat ook moet noemen. In de Joods-Christelijke traditie is dat meer personaal gedacht. Hè, een liefdevolle God, al dan niet liefdevol. Het plaatje wat er van te maken was, helemaal niet altijd zo. Maar in de grond is het iets wat reikt over mislukking heen. O Felix Kuma. De grenzeloze vergeving. En in het boeddhisme is dat de grenzeloze compassie. In sommige boeddhistische richtingen veel dieper en anders, misschien aansprekelijker uitgedrukt dan andere. Zeker in China is dat altijd de zuivere landrichting die ook in de zenkloosters een rol speelde. Een heel duidelijk, laat ik zeggen, beeld van het gered worden waar wij het zelf niet kunnen. En tegelijk zijn dat precies de woorden van een van de belangrijkste zenmeesters die commentaren geeft op de klassieke zenverhalen. Als je het heeft over de kern van zen, onderstreept hij dit. De diepste zin van elke religie, dus ook van zen, is dat wij ontdekken dat wij onszelf niet kunnen redden. Op geen enkele manier. Hij zegt er zelfs, dat is iets van vertwijfeling, van tranen, maar daar, alleen daar, bloeit de diepste innerlijke vrede des harten op. Hoe je het ook moet doen. Hartsvertrouwen, grenzeloos vertrouwen, de diepe vrede, laat ik maar zeggen, van wat Masao Abe tegen mij zei, je bent aanvaard precies zoals je bent. Deze Shibayama, die eigentijdse commentator op de zangverhalen, gaat zelfs nog verder. Hij zegt, dit is wat pas de echte absolute vrijheid is. De rest, lijkt wel of ik Kierkegaard gelezen heb, is keuzevrijheid. Ik kan slecht doen, ik kan goed doen. Maar iets haaks daarboven is, zie ik, maak alles nieuw. Zo wezenlijk, dat we het bijna niet kunnen geloven. En zo ziet u dat twee tradities die zo ver van elkaar afstaan, in dat heel wezenlijke, toch elkaar kunnen raken. En naar elkaar kunnen luisteren. En hoe bevrijdend dat is. En iets van die bevrijding heb ik dus mogen ontdekken toen Masao dat zei van jenseits von gut und böse. Dit allereerst. En dan kun je lezen in de teksten van Rinzai in het boekje Kloppen waar je poort is. Al heb je het ergste gedaan wat er is, dat kan voor jou precies het punt worden waar alles kantelt. Dat lijkt onwaarschijnlijk. Ik heb altijd een herinnering naar één heel mooi voorbeeld van degene wat ik meegemaakt heb. Met eigen ogen toen ik in het zenklooster was bij die Koreaan, Sansulim. U weet wel, die zo slecht Engels sprak. Maar het was zeer indrukwekkend wat wij een keer op een avond daar meemaakten. Dat was, ik heb het al eens verteld, maar het is een heel illustratief verhaal. En zo direct uit het leven dat het misschien meer aanspreekt dan al die teksten die ik noem uit die boeddhistische filosofie. Dat was iemand die in Korea gevochten had. En in Vietnam. En daar geboord had. Ook vrouwen en kinderen. Vermoord en verkracht. En ik weet dat hij een keer zei op een avond, mijn karma is zo verschrikkelijk, er is hier geen enkele uitweg. Jullie hebben allemaal keurige, brave, nette levens. Jullie zijn misschien wel eens met een scheve schaats geweest, maar wat ik gedaan heb, dat is, daar is echt geen redding voor. En toen zei de hoofdmonnik, jij moet eens met Sansulim praten. Alleen. Nou, een week daarna, toen vertelde Nietje ook op een avond, hij is gebleven, hij wilde eerst weggaan. En we dachten allemaal, hij maakt er een eind aan. Hij kon nog niet uithouden wat hij gedaan had. Dan zei ze, wat zei Sansulim? Het zijn raadselachtige woorden, maar misschien maken die iets duidelijk. Nu word jij rondgeslingerd door je karma. Nou, rondgeslingerd worden, daar word je behoorlijk misselijk van. Hij kon ook niet meer. Maar jij moet het touw aan de andere end vastpakken. dan is jouw verschrikkelijke karma jouw grootste kans. Want daar kun jij ontdekken hoe onmetelijk diep de afgrond is van dat wat voorbij goed en kwaad ligt. Noem het, hij noemde het zo, de karuna, het grenzeloze mededogen van de Boeddha. Voor deze man, op die plek, met dat leven, werd dat een eye-opener. Dat zelfs zijn verschrikkelijke, noem het karma, niet het laatste woord had. En in de klassieke zaanverhalen duikt dat altijd weer op. Als je vastloopt in dat beeld van goed en kwaad, in de wereld, om je heen, in jezelf, dan is daar die ontdekking. Hè? Ben je er dan buiten? Heb je geen ethiek meer? Nee, juist dan zal het stralen in alle licht. Wat dat ook is. Iets daarvan mocht die man ontdekken. Waar hij dacht dat hij eruit viel, ontdekte hij, ik kan er niet uitvallen. Je kunt er niet uitvallen. Maar dan gaan we even verder met het verhaal van de Boeddha. Die zegt ook, er is een weg, hè. Dus je bent verstrengeld daarin, veel dieper dan wij beseffen. Hij getuigt van zijn eigen leven. Hij maakt keer op keer mensen ook duidelijk dat wij het wel verstandelijk kunnen begrijpen. En ons gerust kunnen stellen, ah, leuk dat ik dat gehoord heb, dat weet ik dan ook weer. Maar innerlijk, hier in je hart. Dat is een wonder dat dat kan gebeuren. En dan zegt hij, er is een weg. En dan noemt hij het nobele achtvoudige pad. U weet, hij telt graag vier waarheden. Het edele pad, zeg maar de 10 geboden van een boeddhist. En dan somt hij echt ethiek op. Hè? Gedraag je fatsoenlijk. Geen wilde toestanden op gebied van bedscènes en zo. Niet stelen enzovoort. En ook één punt, goede meditatie. Bij het nobele achtvoudige pad hoort één punt. Hij zegt niet, verket het allemaal. Mediteer al alleen. En ik zou je de techniek leren. Hij zegt precies het tegenovergestelde. Precies het tegenovergestelde. Eén punt noemt hij als goede meditatie. En daar komt een vraag op, natuurlijk. Van een van de monniken. Ik weet niet meer wie het was. Vakkaller, geloof ik. Waarover een hele indrukwekkende sutra geschreven is. Want uitgerekend Vakkaller, toen hij oud was en ziek. En de pijn niet meer aankon. Heeft bij zichzelf uit haar ziekte gekregen. En alle monniken waren zeer geschokt en gingen naar de Boeddha toe en zeiden, nou, hij heeft iets verschrikkelijks gedaan. En hij zei, nee, helemaal niet. Hij zal een grote en diepe ervaring hebben. Hij was rein en klaar. Dat is verrassend, dat geluid er ook is. Maar het andere is, dat hij dan vraagt, zo van, wat is dan goede meditatie? Wat is goede meditatie? Daar zitten wij allemaal mee. Is het een techniek? Is het een methode? Kun je dat leren? Is het een middel tot een doel? Hij noemt een aantal dingen op, de Boeddha. Hij begint in punt 1. Een aantal dingen zijn, doe het met inzet. Niet zo van, God, nou ja, ik heb in mijn leven van alles gedaan. Laat ik nou ook maar een keer eventjes die meditatie proberen. Je weet het nooit, misschien helpt het. Nee, grote inzet. Dat is een van de 3 pilaren van Zen. Grote inzet. En hij zegt er ook bij, one-pointedness. Dus, wees niet de hele tijd verstrooid. Niet daarmee bezig. Zo. Wees aandachtig. Maar punt 1. Weet u het nog? Ik denk dat sommigen van u het moeten weten. Ik heb het dikwijls gezegd. Wat is punt 1? Wat noemt de Boeddha als punt 1 voor de meditatie? Wat wij hier zitten te doen. Geloof. Shin in het Chinees. En niet geloof in dogma's. Niet geloof in woorden van de Boeddha, dat zegt hij er nadrukkelijk bij. Maar het is een geloof in de woorden van Hisamatsu dat opruist op de bodem van alle twijfel. Waar alle plaatjes losgelaten, waar alles onder je weggeslagen is. Waar je niets anders kunt als er niks meer overblijft dan zonder een grond daar te blijven zitten in geloof. In oervertrouwen. En dan vraagt nog een van die monniken, waarin? Waarin oervertrouwen? Dat is prachtig wat de Boeddha dan zegt. Dat het onmogelijke mogelijk is. Dat wat niet bereikt lijkt te kunnen worden. Dat bereikt wordt. Dat is indrukwekkend. Hij zegt er zelfs iets bij. De Boeddha die nooit lacht zegt. Dat ten diepste ervaren betekent. Ik kende het woord niet. Ik heb het op moeten zoeken. Rapture, verrukking. Dat is aangrijpend. Maar het is vooral zo boeiend dat zowel Hisamatsu in onze tijd als de Boeddha, als in die traditie, dat vreemde woord waar wij zo van weglopen. Wat is dat nou? Dat je tegen alles in, als je geen houvast meer hebt aan de vruchten van de boom van kennis, dat dat wegvalt, daar toch blijft zitten. Dat desnoods alleen jouw lichaam en jouw houding uitdrukt wat Simone Weil noemt, dat wachten en dat waken. Dat zit. Dat is, sorry, oervertrouwen. Tegen alles in. Tegen alle plaatjes, tegen alle twijfel. Tegen alles wat je zegt, kom nou, laat je niet bedonderen. Sorry, dat is een sprong. Daar is geen bewijs voor. En wij willen met alle geweld een bewijs. Wij zouden dat graag hebben. Laat mij zien dat Zen werkt. Nee. Geen bewijs. Dat is een sprong. Dat is ten diepste ook wat bedoeld wordt met die oudste formule in het boeddhisme. De toevlucht nemen, de sarani, die sarani, je toevlucht nemen. Het komt ook voor in de tekst van Kuan Yin, dat betekent een sprong. Ik heb geen bewijs, maar ik kan niks anders meer, ik doe dit. Toevlucht nemen is echt waar ik geen bewijs heb, waar het niet evident is. Waar het niet gecontroleerd kan worden in een faculteit van psychologie op een universiteit of het werkt. Een aantal dingen zullen best werken. Ook lichamelijk, ook met de zin, ook met mindfulness. Maar waar het fundamenteel om gaat, die ommekeer van de beginselen, is iets anders. En dat heet dan toevlucht nemen. En de mooiste uitdrukking daarvan, daar zal ik ook mee eindigen, die heb ik gevonden in een boek van een Nederlands schrijver ooit. Daardoor kwam het ook dichterbij. Iemand die dat zelf ook ontdekt en ervaren heeft aan zijn eigen leven. En die daar geen raad meer weet. En die daar een glimp ooit van opgevangen heeft. En met die glimp dan maar zat van, wat moet ik daarmee, wat betekent dit? Juist op het moment dat alles onder hem wegviel. Toen is hij daar met Théa de Chardin over gaan praten. En die heeft hem een beetje geholpen, breng het onder woorden. Uit het in een vertelling of in een roman. Dat heeft hij gedaan. Misschien is het niet de schrijver die iedereen graag mag. Dit verhaal heb ik bij toeval ontdekt op een vakantie en het heeft me enorm geraakt. Ik heb het al eens genoemd, het is van Terborg, het gezicht van Benjaviel. Lees nu dat verhaal eens. Nederlandse literatuur, een tijdgenoot bijna van ons, hij is in 1984 gestorven. Eigentijds, authentiek, probeert hij in elk geval in zijn ouderwetse taal iets te laten zien van alles waar ik hier over pak. Dat waar alles wegvalt, alles open gaat. Hoe onwaarschijnlijk ook. Dat is zijn ervaring geweest. En daar gebruikt hij dat woord één keer voor. Aan het eind van zijn verhaal, als de hoofdfiguur notabene sterft, geconfronteerd wordt met de dood, menselijkerwijs is het schloes, afgelopen, verloren. En op dat moment kijkt hij terug naar zijn leven en hij ziet ook dat het ook een kruis erover, dat was niks. Daar dacht het. Daar gaat het open. En daar is hij zo voorzichtig mee in de taal. Maar een woord wat hij gebruikt, een beeld wat hij gebruikt, is vlak voordat hij doodgaat, dat hij zich herinnert dat hij ooit op een verlaten plein in Spanje iemand hoorde roepen om een vrouw. En die vrouw heette Amparo. Ik ken geen Spaans, of weet het daar Spaans, ja. En dat betekent ook toevlucht. En dan schrijft hij, daar werd geroepen om toevlucht. Toevlucht tot wat? Toevlucht naar wie? Geen antwoord. Precies. Als die verre schreeuw in die stille verlaten stad waar ik niemand zag, die vrouwenstem die bijna met een rauwe kreet schreeuwde naar de hemel. Of ze mij op iets attent maakte. Of ze riep, of ze schreeuwde, maar geen antwoord. En dan nog een keer Amparo, toevlucht nemen. En eigenlijk wat met hem gebeurt op het laatst is die grote en diepe overgave. En dat is wat je zou kunnen noemen, is dat hij daar op dat moment dat onuitsprekelijke ingaat waar wij geen woord voor hebben. Hij ook niet. Maar we altijd dat beeld weer hebben van het grote licht. Daar zou ik het bij willen laten. Wij gaan terug naar de stilte.